Goedemorgen allemaal.
Hartelijk welkom in de kerk. Fijn dat u en dat jij er bent. Ik heb ook enkele gasten gezien. Fijn dat u en dat jij te gast bent in ons midden. En dat we deze kerkdienst kunnen houden. In rust en in vrijheid. Hartelijk welkom u thuis, die meekijkt via de Kerk TV. Fijn dat u zo met ons verbonden bent. Ik heb allereerst een mededeling over de avonddienst. Want de hele week is er al gesproken over de storm. Het gaat stormen vandaag. Dus het is erg de vraag hoe het allemaal gaat lopen. Nou was de avonddiensten een ruiling. Ik zou naar Steenwijk gaan en dominee Jonkman van Steenwijk zou hier komen. Maar omdat we niet weten hoe het gaat, hebben we gezegd, als de dienst doorgaat vanavond, dan wordt het preeklezen. En we gaan vandaag de situatie in de gaten houden. Het kan zijn dat we in de loop van de dag besluit nemen om de avonddienst te laten vervallen. En dan gaan we dat via de site van onze kerk communiceren. Dus hou de site in de gaten. Of als u geen internet heeft, bel dan even iemand die dat wel heeft. Want het kan heel goed zo zijn dat we vanavond de dienst niet door laten gaan. Als hij wel doorgaat, is er dus preeklezen. De volgende mededeling gaat over Iraans gezin, wat een warme hart, een warme plek in ons hart heeft. Sarah, Abbas en Ervan zijn in afwachting van de rechtszaak. En er is inmiddels een datum bekend geworden. Op woensdag 26 februari moeten Sarah, Abbas en Ervan voor de rechtbank in Groningen verschijnen. En die zitting op woensdag 26 februari begint om 22:30. Er zijn mensen die heel graag mee willen gaan naar de rechtbank in Groningen. Ik wil vragen, als u mee wil, wilt u dat dan even kenbaar maken bij mij? Want we moeten wel met z'n allen in de zaal passen. Dus de vraag is of u zich even via de mail wil aanmelden bij mij. En wat nou heel bijzonder is, dat Sarah en Abbas en Ervan toevallig ook in ons midden zijn vanmorgen. Heel fijn dat jullie er zijn. En vanaf deze plek wensen we jullie al het goede toe. En we zien ook wel uit naar die zitting. Omdat we dan kunnen vertellen dat jullie in Jezus geloven. Hè? En dat jullie God willen dienen. We zullen ook voor jullie bidden in deze dienst. En heel fijn dat jullie bij ons zijn vanmorgen. Ik zag een vinger, maar dat was geen vraag, denk ik. Dat was geen vraag. Oké. Wij gaan naar deze dienst beginnen met een gebed. Een gebed om bij God te komen. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. En vergeef mijn zonden nu. Reinig mijn hart. Een lied van verootmoediging. Zullen we gaan staan om dat samen te zingen. Zullen we in een stil persoonlijk gebed vragen om de zegen van God? Voor deze dienst en heel ons leven spreken we uit dat we alles verwachten van de Heere, onze God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij heeft ons mensen geschapen. Hij leeft voor eeuwig en hij blijft altijd trouw. Hij laat de werken van zijn handen nooit los. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader. Door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Het volgende lied dat we zingen is een loflied op de trouw van God, die elke dag en elke keer weer met zijn licht en liefde naar ons toekomt. Die ons bevrijdt. Die leven geeft, leven ook uit de nood opgericht, uit onze schuld opgetrokken. Dat geeft vrijheid en ook vrede in ons hart en vreugde in ons midden. Daarom zingen we dit gezang. Heb dank, o God, van alle leven. Zullen we samen gaan luisteren naar de wil van de Heer? En de wil van God lees ik vanmorgen u voor. Je kunt meelezen uit Romeinen 12. Daarna zingen we Psalm 101. Een psalm waarmee we uitspreken: ik wil kiezen voor het goede. En daarom keer ik mij ook af van het kwade. Het goede doen en het kwade uit de weg gaan. Daarover zingen we met Psalm 101. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest. En dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. En bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. En wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen. Vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel voor zover het in uw macht ligt alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover de wil van de Heer onze God. Laten we zingen samen. Laten we samen bidden om een open woord en een open hart. Trouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen bij u op deze zondagmorgen. En het belooft een stormachtige dag te worden. We zijn al een paar dagen gewaarschuwd voor een storm die steeds dichterbij komt. En dan weten we dat het hard kan gaan waaien. Dat het zelfs ook gevaarlijk kan worden. Maar hier in uw huis geeft u ons een veilige plek. Dank u wel dat we hier zitten. Droog, warm, rustig en veilig. En bij elkaar, als broers en zussen van uw gezin. Verbonden met de mensen die thuis meekijken en meeluisteren via de Kerk-TV. Ook in gastvrijheid naar onze gasten toe die die hier zo welkom zijn. En we vinden het heel bijzonder en fijn dat Zara en Ervan en Abbas ook in ons midden zijn. We komen bij u, Heer, om te bidden om uw leiding. Leid ons door uw Heilige Geest. Open ons hart voor uw woord. En open uw woord voor ons hart. Dat we begrijpen wat we lezen. Dat we ook beleven wat we straks in de verkondiging zullen horen. Dat het ons hoofd en ons hart raakt. En dat ook onze handel en wandel daardoor gestempeld zal worden. Dat wij veranderd worden door deze dienst. En dat we iets meenemen uit de kerk naar huis. Het leven in, de wereld in. Dat uw woord met ons meegaat. Geef daarom dat het landt en dat het blijft en dat het vrucht draagt. Heren, we hebben net gezongen. Het is mijn doel om met een zuiver hart te leven. Dat is onze belijdenis. Dat we het goede willen zoeken. En het kwaad uit de weg willen gaan. Dat we ons tegen het kwaad willen keren. Maar we willen ook eerlijk zeggen, daar zijn wij niet zo goed in. En soms is dat ons vaste voornemen en ons diep verlangen. Maar er zijn ook dagen of weken, dan komt daar helemaal niets van terecht. Dan worden we zo door het kwaad in beslag genomen. Dan worden we zo door verkeerde dingen ingepalmd. Dan zijn we weer helemaal terug bij af als het gaat om het leven dicht bij u. En daarom vragen we ook om uw vergeving. We bidden of u al onze verkeerde gedachten, onze woorden en daden, alles wat fout was en is, of u het wil vergeven. We zijn begonnen vanmorgen met dat lied. Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed en vergeef mijn zonden nu. Reinig mijn hart. Daar bidden we om. Om vergeving. Zegen ons zo in ons samen zijn. We bidden voor de kinderen die zo naar de kindernevendienst gaan. Dat u hen ook nabij zijn. Zegen de kinderen de oppas. Ontferm u, Heer, over ouderen en jongeren en kinderen. In de naam van Jezus. Amen. Kom jullie naar voren, kinderen. Ja. Fijn dat jullie er zijn. En ik sta hier met een Bijbel. Dat doe ik eigenlijk niet zo vaak. Maar bij het lied van vanmorgen, loof de Heer, want Hij is goed, moest ik denken aan een psalm. En dat is psalm 136. Omdat daar steeds weer hetzelfde zinnetje in terugkomt. Wel iets van wel 25 keer. Hetzelfde zinnetje. Het begint zo. Loof de Heer, want Hij is goed. Hey, dat is hetzelfde als het kinderlied. Hè? Ja, Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed. En dan komt dat zinnetje. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Allerhoogste God. Eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer. Eeuwig duurt zijn trouw. Die wonderen doet. Hij alleen. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de hemel maakte met wijsheid. Eeuwig duurt zijn trouw. Die de aarde uitspreidde op het water. Eeuwig duurt zijn trouw. Heel goed. Je kent hem al. En zo gaat het door. Steeds wat God deed, Hij maakte de zon, de maan, de sterren. Eeuwig duurt zijn trouw. Hij bevrijdde zijn volk uit Egypte. Eeuwig duurt zijn trouw. En zo komt dat zinnetje 26 keer terug. Ja. Ik hoor mensen wel eens zeggen, wat zit er veel herhaling in die opwekkingsliederen, hè? Ja. Nou, goed. Komt ergens vandaan. Weet je wat nou dit lied eigenlijk wil? Dat wij tegen God zeggen, Heere God, wat bent u groot en wat is het fijn om u te kennen. En toen dacht ik, hoe maak ik nou aan jullie duidelijk hoe dat ongeveer gaat? Nou, wie geeft zijn vader of zijn moeder wel eens een knuffel? Bijna iedereen. Jou hoef je niet voor te schamen hoor. Dat doe ik ook nog steeds. Ik was gisteren even bij mijn vader en moeder. En dan geef ik ze allebei een hele dikke knuffel. En een hele dikke kus. Ja, dus ik kan wel twee vingers opsteken. Ja, dat doe ik ook nog. En ik hoop dat je dat altijd mag blijven doen. Je vader of je moeder een hele dikke kus of knuffel geven. En nou wil ik eens vragen, waarom doe je dat eigenlijk? Waarom doe je dat? Kom even bij jou, Lara.
Omdat je van ze houdt.
Precies. Omdat je van ze houdt. Wat wou je zeggen, Jozef?
Of ze je lief vindt.
Ja, dat je ze lief vindt. Omdat je van ze houdt en dat je ze lief vindt. Ja, nou kunnen we de Heere God niet letterlijk een knuffel geven. Hè? We kunnen de Heere God niet zien, dus we kunnen niet zo doen. Maar je kunt de Heere God wel een knuffel geven door de woorden die je zegt en de liedjes die je zingt. En als we nou dit lied zingen, loof de Heer, want hij is goed, dan is het net alsof je God een knuffel geeft en die zegt, Heere God, ik hou zoveel van u. Ik vind u zo lief, om wie u bent, want eeuwig duurt uw trouw. U heeft zoveel fijne dingen gedaan. U heeft zulke grote wonderen gedaan. Ik wil u wel een knuffel geven. Zoveel houd ik van u. Nou, daar kun je aan denken bij dit lied. Ja, dat noem je aanbidding. Of lofprijzing. Nou is het wel zo, gemeente. Ik ken dit lied niet zo goed. Ik weet niet of jullie het kennen. We gaan het zingen met een bandje, hè? Een mp3-bestandje. Dus als je het wel kent, zing dan hard mee. Ja, ga ik even daar zitten.
Amen.
gaan lezen, gemeente, uit het evangelie naar Lucas. Lucas 7, vers 36 tot 50. Lucas 7, vers 36 tot 50. Daar gaat het over zonde en over vergeving. En dat komt terug in Psalm 103. Daarom zingen we dat lied over de vergeving van God. Psalm 103, vers 3 en 4 zingen we na de schriftlezing. Lucas 7, vanaf vers 36. Er staat boven: de liefde van een zondares. Nou is in de middeleeuwen ergens de traditie ontstaan dat dit Maria Magdalena is, Maria van Magdala. Maar daar is geen enkele steun voor. Dus ik denk niet dat we dat moeten geloven. Het is gewoon een anonieme vrouw. We weten niet wie zij is. Een van de fariseeën nodigde hem, Jezus, uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteneinde van het aanlichtbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem: Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de andere 50 denari. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde: ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Jezus zei tegen hem: dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven. Al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei Jezus tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. Tot zover de lezing uit het woord van God.
Van genade. Hij houten boeten. Vrije voeten, hij heeft de zonden grondig uitgewist. Gods goedheid gaat
In vers 47 zegt Jezus tegen Simon de Farizeeër: daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het te vele. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. We zingen daar een gezang over, zometeen. Dat is gezang 440. Vers 2 en 4, zometeen na de verkondiging, vers 2 en 4 van gezang 440. Broeders en zusters, gasten in ons midden, jongeren en kinderen. In een rechtsstaat als Nederland kun je als mens soms in de rechtbank belanden. En meestal is dat omdat je van iets kwaads verdacht wordt. En ja, dan is de vraag: ben je schuldig of niet? Als je schuld overduidelijk is, dan kun je wat haat en hoon van mensen verwachten. En ook andere mensen, zoals de officier van justitie, de rechter, de media, belangstellenden in de rechtszaal en andere betrokkenen zullen je klip en klaar duidelijk maken dat jij schuldig bent en dat je straf verdient. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat sommige mensen hun leven lang als de schuldige worden aangewezen? Ze hebben ooit iets fout gedaan of ze leiden een zondig leven, waardoor hun schuld voor iedereen duidelijk is. En elke dag worden ze door Jan en alleman veroordeeld in de arena van de publieke opinie. Kijk, daar heb je hem. Kijk, daar heb je haar. Hoe kom je daaruit? Vanmorgen gaat het over een vrouw die in de ogen van iedereen slecht is. Iedereen veroordeelt haar. Iedereen brandmerkt haar. Hoe kan ze daar ooit uitkomen? En wat doet Jezus? Het gedeelte wat we hebben gelezen is vol spanning. Ik hoop dat je het aanvoelt. Jezus wordt uitgenodigd bij een Simon thuis, een Farizeeër. En er liggen ook andere mensen aan tafel, liggen aan tafel, hè? Op zo'n aanlichtbank met een lage tafel. En dan tijdens het eten komt er plotseling een vrouw binnen. En dan valt het helemaal stil. De monden vallen open van verbazing, van ontzetting. Wat doet zij hier? Want in die tijd was het not done dat een vrouw het huis van een andere man binnenging. En zeker niet dat een vrouw bij mannen binnenkwam die aan het eten waren. En al helemaal niet bij een vrome farizeeër. En dan al helemaal niet deze vrouw met alles wat zij heeft gedaan. De spanning is om te snijden. En toch gaat zij de eetkamer binnen en loopt meteen naar Jezus toe. En dan lees je in vers 38 welke vier dingen zij doet. Ze huilt. En Jezus' voeten worden nat door haar tranen. Dan droogt ze zijn voeten met haar haren. En al die tijd blijft ze zijn voeten kussen. En tenslotte wrijft ze zijn voeten in met parfumolie. Daar is ze dus wel even mee bezig. En al die tijd kijken de mannen naar haar en naar Jezus. En het bijzondere is dat hij haar gewoon de gang laat gaan. Hij aanvaardt wat zij doet. En wat het zo spannend maakt, is dat zij niet welkom is daar. Ze is daar niet gewenst. De mannen aan tafel kunnen haar wel wegkijken. Toch wil ze eerst haar werk afmaken. Ze moet Jezus' voeten nat maken en droog maken. Ze moet zijn voeten kussen. Ze moet de voeten van Jezus met parfumolie zalven. Dan pas kan ze weggaan. Zou jij zoiets durven? Heel dapper van deze vrouw dat zij dit doet. Want ze trekt zich niets aan van de mensen om haar heen. Ze blijft alleen op Christus gericht. Haar liefdewerk voor Jezus, want dat is het. Haar liefdewerk voor Jezus is belangrijker dan alles en iedereen om haar heen. Ze weet best hoe de mensen over haar denken. Ze weet best hoe de mensen over haar praten. Ze weet best dat ze daar niet gewenst is, maar het zal haar niet weerhouden om Jezus lief te hebben, te eren en te danken. Wat kunnen jij en ik daarvan leren? Wij denken zo vaak voor de ander, hè? We zijn vaak zo bang voor wat de ander zal denken of zal zeggen. Ik kom dat wel eens tegen in de gemeente. Ik sprak laatst een wat ouder iemand die zei, ik geniet altijd zo als we een lied zingen met de volle gemeente en een volle kracht. En ze zei, het maakt me dan niet uit of het een opwekkingslied is of een gezang. Maar dan wil ik soms wel mijn handen omhoog doen om te laten zien dat ik zoveel van God hou. Maar dan durf ik dat eigenlijk niet. Want dan ben ik bang dat andere mensen dat zien en naar me kijken. So what? Dat doe je toch voor de Heer? Dat is toch een liefdesuiting naar God? Ja, wat laten wij veel om de ander? En wat zijn we veel met die ander bezig? Maar houd je focus nou eens op Jezus Christus. En laat de mensen maar eens even voor wat ze zijn. En weet je wat zo opvallend is? Deze vrouw zegt niets. Je hoort geen woord uit haar mond, maar ze laat haar daden spreken. En die daden die spreken luid en duidelijk. Jezus zegt in eerste instantie ook niets. En Simon de farizeeër en die andere farizeeën aan tafel, die zeggen ook niets. Er hangt een adembenemende stilte in de lucht. Maar de mensen denken wel wat. Simon die farizeeër voorop. Want deze vrouw is geen vreemde. Iedereen in de stad weet wel wat voor vrouw dat is. En die fariseer die denkt in zichzelf, als Jezus een profeet was, dan zou die wel weten welke vrouw hem aanraakt, dat ze een zondares is. Hij veroordeelt Jezus en de vrouw. Maar alleen in stilte, hè? In zijn hoofd, niet hardop. Ja, zo gaat het soms bij mij ook. Laat ik maar eerlijk zijn. Ik zal het niet gauw zeggen, maar ik denk het wel. Dat herken je toch, hoop ik? Of ben je er nog niet achter dat het bij jou ook zo werkt? Zie je welke vooronderstelling deze farizeeën heeft? Het is deze vooronderstelling, als Jezus een profeet van God was, dan zou hij niet met zo'n zondares omgaan. Laat staan dat hij zich laat aanraken door die vrouw. Dan zou hij haar van zich afslaan en uitschelden en wegsturen. Dan zou hij zich niet door zo'n vieze vrouw laten vervuilen. Dan zou hij haar ver van zich weghouden, omdat hij door haar onrein wordt. Zij die zoveel mannen heeft gehad in haar bed. Jezus' daden spreken dan ook luid en duidelijk. Want Jezus doet het tegenovergestelde. Hij neemt haar liefdewerk heel dankbaar aan. Hij laat zich door haar aanraken en liefhebben. En daarmee laat hij zien wat voor redder en Messias hij is. Hij is juist gekomen om te zoeken en te vinden wie verloren was in schuld. In schaamte. In schande. En dan is er geen zonde waar Jezus voor terugdeinst. En dan is er geen zondaar die hij de rug toekeert. En er is geen mens zo vies of zo vuil. Of Jezus' hart staat voor hem open. Dus ook voor jou. Wat je ook op je kerfstok hebt. Ook voor mij. Die veel verkeerd heb gedaan. En hij weet precies wie je bent. Hij kent je hele levensverhaal. Hij kent al mijn fouten, al mijn mislukkingen en gebreken. En toch mogen jij en ik bij hem komen. En het maakt hem niets uit hoe vuil of vies jij en ik zijn. Want God de Vader heeft zijn Zoon gezonden om zondaars te redden. En dat mogen jij en ik dus zijn, een zondaar. Om door hem gered te worden. Jezus leest ook onze gedachten. Jezus ziet wat jij nu denkt en voelt. Want hij kent je als geen ander. En hij weet wat je denkt over jezelf. Over je buurman of buurvrouw. Over die ouderling of diaken of over de dominee. Of over die broeder of die zuster. En dan vertelt Jezus een gelijkenis aan Simon de Farizee. Hij zegt, weet je, er was eens een geldschieter en die had twee mensen geld geleend. En de ene was het een klein bedrag, 50 denarii, zeg maar even voor het gemak, 50 euro. En die andere veel meer, 500 euro. Maar ze konden het allebei niet terugbetalen. Wie zou nou het meest blij zijn geweest toen die geldschieter zei van, ach, laat maar zitten. Nou, dat is niet moeilijk natuurlijk. Simon de Farizeeën zegt, nou, degene die het meest schuld had. En die zal ook het meeste liefde betonen. Zie je wat Jezus doet? Hij zet die zondares en die Farizeeën naast elkaar. Zij is degene die 500 denari schuldig is. En hij, Simon, maar 50 denari. Zij heeft dus een veel grotere schuld dan hij. Maar aan de andere kant staan ze wel allebei in de schuld. Bij wie? Bij Jezus. Bij God. Want ook Simon is Jezus iets schuldig. En dat gaat Jezus nu uitleggen. Want hoewel die vrouw een enorme schuld heeft, heeft ze wel iets gedaan wat Simon niet heeft gedaan. Tot drie keer toe zegt Jezus, jij deed het niet, maar zij deed het wel. En zo ontmaskert hij deze farizeeër die nogal trots op zichzelf is. Die denkt, ik doe het zo goed, ik ben zo rein. Hij heeft niet voor Jezus gezorgd door de voeten van Jezus te wassen, te toen Jezus binnenkwam. Maar zij deed het wel met haar tranen en droogde ze af met haar haren. En hij heeft niet Jezus welkom geheten met een kus op zijn hand of zijn hoofd. Maar zij heeft onophoudelijk Jezus' voeten gekust. Omdat ze het niet aandurfde zijn hoofd te kussen. In de derde plaats, Simon heeft Jezus' hoofd niet gezalfd met olie. Dat zingen we in Psalm 23, hè? Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit op. Dat is een bewijs van gastvrijheid. Ik eer jou als mijn gast. Simon heeft het niet gedaan. Maar zij, die vrouw, heeft Jezus' voeten gezalfd. Omdat ze het niet aandurfde zijn hoofd te zalven. En Simon en de anderen kunnen wel slecht over haar denken, maar ze zien alleen haar zonde en niet haar liefde voor de Heer. Ze zien ook niet de wanhoop over haar levensloop. Het schuldgevoel dat als een molensteen om haar nek hangt. De schaamte die haar zo beklemt. Ze zien niet de hunkering die ze heeft naar liefde, naar aanvaarding, naar genade. En ze zien niet haar verlangen naar een nieuw begin, naar een nieuw leven. En jij, wat zie jij als je kijkt naar mensen waarvan je wel weet dat die dit en dat hebben gedaan? Of waarvan je wel weet dat het zus en zo is gelopen? Wat zie jij bij die mens? En wat denk je? Zie je alleen het verkeerde? Ja, die mensen zijn er, in de kerk ook hoor. Ik kan u vertellen, ze zijn er. Ook in onze kerk, en in elke kerk, zijn er mensen die zien alleen het verkeerde. Of wat zij als verkeerd willen zien. En dan kunnen ze niet laten om er ook over te praten. Of over te schrijven. Maar er is meer dan wat jij ziet. En er is meer dan wat jij vindt. Kunnen we kijken met ogen van liefde? Kunnen we kijken met ogen van genade? En tegen Simon zegt Jezus dit. Als je denkt dat je maar weinig vergeving nodig hebt, dan zal je weinig liefde geven. Mensen die weinig genade kennen, die geen genade willen aannemen, die kunnen moeilijk lief hebben. Ze hebben namelijk geen dankbaarheid en geen liefde in zich. Omdat vergeving geen rol speelt in hun leven, gunnen ze dat ook een ander. Dat kunnen ze eigenlijk niet. En dan leven wij in een maatschappij vol egoïsme en egocentrisme. Veel mensen zijn meedogenloos hard in hun oordeel over anderen. Als blikken konden doden, dan zouden er al heel wat slachtoffers gevallen zijn. En dat heeft te maken met die cultuur van oordelen en veroordelen. Om altijd maar weer de vinger te wijzen naar wat fout is in jouw ogen. Maar we hebben Romeinen 12 gelezen. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Overwin de gebrokenheid door de liefde, door de genade. Is dat wat je wil? Over de vrouw zegt Jezus dit. Als je voelt dat je veel vergeving nodig hebt, dan zal dat ook veel liefde geven. Al mensen die genade aannemen, die gaan steeds beter lief hebben. Die ervaren veel dankbaarheid en liefde in zich. Omdat vergeving een hoofdrol speelt in hun leven. En dan gunnen ze dat ook een andere. Omdat ze zichzelf steeds beter leren kennen, gaan ze niet zo snel naar een ander om aan te wijzen wat er fout zit. En let dan op, het is bij deze vrouw dus niet zo dat haar veel vergeven wordt omdat zij veel liefde toont. Het is andersom. Omdat haar veel vergeven is, omdat haar heel veel vergeven is, daarom toont zij zoveel liefde. Haar tranen zijn tranen vol ontroering. Want nooit had zij gedacht om zoveel liefde te vinden als ze bij Jezus vond. En daarom staat haar leven voortaan in het teken van dankbare liefde voor de Heer. En wat zij ervaren heeft, dat wil ze ook anderen doen ervaren. Jezus' vergeving maakt haar liefdevol, dankbaar. De genade heeft haar hart geraakt en veranderd. Want bij Jezus mag je komen zoals je bent. Maar dan zul je niet blijven zoals je was. Herken je dat? Of wil je vanmorgen deze preek horen, de kerk uitgaan en weer doorgaan op dezelfde voet? Geldt het ook voor jou? Veel is je vergeven, dus groot is de liefde die je toont. Tot slot, wat zijn Jezus' woorden tegen die vrouw? Ze is gered. Ze is verlost. En ze mag in vrede heen gaan. Maar waardoor is ze gered? Door haar liefdebetoon? Nee. Door haar geloof. Uw geloof heeft u gered. En wat voor geloof? We noemen dit een toevluchtnemend geloof. Een vluchtend geloof. Met al haar schuld en schaamte vlucht zij naar de Heer. Is ze in geloof naar Jezus gevlucht? Wat de mensen ook denken en zeggen. En voor haar geldt maar één ding. Jezus danken voor zijn vergeving. Haar geloof blijkt uit haar liefde. Want weet je, geloof van binnen komt als liefde naar buiten. Als je de brieven van Johannes doorleest, dan is het zo duidelijk. Geloof van binnen komt als liefde naar buiten. Die twee, die zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Hoeveel geloof heb je van binnen? Hoeveel liefde komt er bij jou naar buiten? Want vergeving geeft liefde. Amen. Daar zit je, Betsy. Ik zocht je, fijn dat je er weer bent. Een tijdje geduurd dat je weer in ons midden bent. We zullen ervoor danken dat jij met Geert hier bij ons in de kerk bent. Heel fijn. En dat het ook zo goed gaat. He, dat je steeds zulke goede berichten krijgt. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Wij danken ook voor de familie Stuifzand, voor Hilbert en Henny Stuifzand. Want maandag 3 februari mochten ze 60 jaar getrouwd zijn. Ze zijn dankbaar dat ze dit met kinderen en kleinkinderen mochten vieren. Misschien weet u ook dat broeder Hilbert Stuifzand ook ziek is. Er is een ziekte in zijn lichaam. Daarvoor wordt hij behandeld. Dus dan is het heel mooi als je samen dit jubileum toch nog kunt vieren. Zullen we samen danken en bidden? Heere God, wat een indringende boodschap. Vergeving geeft liefde. Geloof van binnen komt als liefde naar buiten. Het is een spiegel voor ons allemaal. Ook voor mij. Heren, we komen bij u om ons hart en ons leven voor u open te leggen. Wij die zo vaak dingen zeggen over een ander. Of dingen denken over een ander. Omdat we vaak maar één ding zien. En meestal is dat het verkeerde, het kwade, het slechte. We danken, Heer, dat u zoveel meer ziet. En dat u gekomen bent naar deze wereld om mensen zoals deze zondige vrouw, mensen zoals wij, te redden. Te verlossen uit de schuld, de schande en de schaamte. En ons het eeuwig leven te geven. En Heere, geef ons dan dat geloof, dat toevluchtnemend geloof, dat rent naar u toe en dat weet. Ik kan het alleen bij hem zoeken. Ik kan het alleen bij hem vinden. Vergeving en eeuwig leven. Wij danken u voor deze geschiedenis, voor dit liefdebetoon van deze zondares. Wat zit er veel in? En dan stellen we onszelf de vraag, hoe zit het met ons liefdebetoon naar u toe, naar anderen toe? Als we komende dagen hiermee bezig blijven en hierover nadenken, geef dat, Heer. Help ons dan een stap verder. Ook als we woorden hebben te spreken tegen iemand. Misschien wel de vraag te stellen, wil je me vergeven? Voor mijn harde oordeel. Voor mijn verkeerde woorden. Voor mijn foute gedachten. We bidden u, Heere, voor mensen die ziek zijn. We denken aan mensen die thuis verpleegd worden of mensen die op een andere plek verzorgd worden. Soms door verzorgenden en verplegenden, soms ook door eigen familie en mantelzorgers. We bidden voor hen die al jaren aan bed gekluisterd zijn. Bij wie de leefwereld niet groter is dan de kamer waarin ze liggen. We bidden voor hen. Wilt u hen troosten met uw genade? Wilt u hen bemoedigen met de hoop van uw Heilige Geest? En wees ook met de familieleden, de vrienden en bekenden daaromheen. We brengen hun gebrokenheid bij u. Heren, we danken u dat Betsy Kat samen met haar man Geert weer in de kerk kan zijn. Dat vinden we ontzettend fijn voor haar en voor Geert, voor de kinderen en de kleinkinderen. We danken u als we terugkijken dat we zo vaak goede berichten hebben gekregen. We danken u dat de behandelingen aanslaan en dat de ziekte zo is afgeremd. En dat u nog steeds levenstijd erbij geeft. Kostbare tijd voor Geert en Betsy samen met hun kinderen en kleinkinderen. Ga met hen mee op hun weg. Bemoedig hen steeds weer. Troost hen steeds weer. Dank u, Heer, dat ze vanmorgen weer samen hier u de lof kunnen zingen. We danken u ook, Heer, met Hilbert en Henny Stuifzand, dat ze op 3 februari 60 jaar getrouwd mochten zijn. Wat een lange tijd. Al die jaren van liefde en trouw als man en vrouw, we danken u samen met hun kinderen en kleinkinderen. En we bidden ook voor de weg die zij gaan. U weet, heren, dat ze ouder worden. U weet ook van de ziekte die broeder Hilbert heeft. We bidden ook of u hem genadig wil zijn. En of hij ook in dat ziekteproces steeds weer mag ervaren dat u een God bent van trouw en liefde en genade. Zo brengen we Hilbert en Henny bij u en we danken u voor al die jaren, voor al uw zegeningen. En dat u nabij bent, elke dag. Heer, als we vanmorgen aan elkaar bekend hebben gemaakt dat op woensdag 26 februari Sarah en Ervan en Abbas naar de rechtbank in Groningen moeten, dan bidden we ook voor hen. Wilt u Sarah bemoedigen en hoop geven? En wilt u ook Ervan en Abbas steunen en dragen door uw geest? En help hen om te verwoorden wie u voor hen bent. En als we hen kunnen steunen, Heer, door hen te bemoedigen en door ook bij die zitting aanwezig te zijn, wees ons dan allemaal genadig. Om te laten zien, we staan om jullie heen. We staan samen voor de rechter. Omdat het gaat om uw naam. Om het geloof wat u gegeven heeft. We bidden, wilt u hen beveiligen en bewaren? Wilt u alles goed maken? Wilt u hen een veilige plaats geven? Waar ze nieuw leven kunnen opbouwen. Heren, bescherm hen. Als er dreiging is, als er veel onzekerheid is. Als het zo moeilijk ook is om deze situatie van dag tot dag vol te houden. Dan bidden we, geef hen wat ze nodig hebben. We danken u ook, heren, dat ze in Aalten, in de Achterhoek, zo goed zijn opgevangen. Dat ze daar in de kerk ook een fijne plek konden vinden. Dank u wel dat ook daar broeders en zusters zijn in Jezus Christus die zo met hen verbonden zijn. En dat ze mogen weten, we staan er niet alleen voor. We bidden ook voor de man, de vader. U weet waar die is, hoe het met hem gaat. Wilt u hen ook beschermen en zegenen? Zo brengen we dit gezin voor uw troon. En dan bidden we voor alle vluchtelingen die in zo'n moeilijke situatie zitten, waar zoveel onzekerheid is. Wat fijn dat wij als kerk die van vergeving leeft, ook liefde kunnen tonen in de naam van Jezus. Dat wij met woorden en daden er voor hen kunnen zijn. Wilt u het zegenen, Heer? We danken u zo voor deze dienst. Ga met ons mee. Zegen deze dag. Ook als het een stormachtige dag belooft te worden. Bewaar ons in gevaren, Heer. Bescherm ons land en volk. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Zullen we de Heer onze gaven geven? En na de collecte zingen we ons laatste lied. Dat is gezang 436. We zingen dat dan staande. Geef de liefde van God handen en voeten. Ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.